Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat we vanavond hier zo weer bij elkaar kunnen zijn. Alweer de tweede avond over het onderwerp zicht op het profetisch woord. We hebben de vorige keer gezien dat het profetisch woord heeft niet alleen maar te maken met toekomstvoorspellingen. Maar de letterlijke betekenis van de naam profeet betekent heel eenvoudig de mond van God. God spreekt door de profeten tot ons. En dat had soms een boodschap voor de tijd waarin ze toen leefden, maar ook voor de toekomst. Een waarschuwende profeet was er ook. En een profeet die onderwijs gaf in het volk van Israël. Dus dat is heel belangrijk om dat te weten, dat als we het over profetisch woord hebben, dat het niet alleen maar gaat over de toekomst, maar over heel eenvoudig God spreekt en de mond van God. We hebben ook met elkaar nagedacht dat het toch wel heel bijzonder is dat we een God kennen die spreekt. We hebben toen de vorige keer gezien dat de Baal antwoordde helemaal niet, sprak ook niet, kon ook niet handelen. Maar de God die spreekt, die handelt en die mogen wij kennen. En die heeft tot ons gesproken. Wij hebben ook een spreektaal, dat is heel uniek. Geen enkel dier heeft een spreektaal, wel een klanktaal. Ze kunnen wel met klanken communiceren, maar wij hebben van God het unieke gekregen dat we met onze taal, onze woorden, informatie door kunnen geven aan anderen, aan het volgende geslacht. En dat is heel uniek voor de mensheid. Ik heb ook gezegd dat God spreekt tot ons. In de eerste plaats heeft hij universeel tot iedereen over deze hele wereld gesproken. En u weet waarschijnlijk wel dat ik toen gezegd heb, dat is door de schepping, door de natuur. En dat kun je lezen in de psalmen, dat het is een taal zonder woorden, maar die taal wordt gehoord over de hele wereld. En dat is de taal waarmee God gesproken heeft. We hebben gezien dat God ook de mens een innerlijke taal gegeven heeft, het geweten. Dat God ook het geweten gebruikt heeft om tot ons te spreken. Veel mensen hebben de taal van het geweten gedoofd en tot zwijgen gebracht. We hebben ook gezien dat juist kinderen nog een heel open geweten hebben. Maar dat zijn de twee universele talen waardoor God tot ons gesproken heeft. De schepping en het geweten. Maar je leert dan wel de almacht van God kennen, de wijsheid van God, maar de liefde van God, zijn heiligheid. Nou, dan gaat God spreken. En zo heeft God tot ons gesproken om te laten zien, te laten horen wie hij is. Nou, dat gesproken woord van God, waar we de vorige keer mee afgesloten hebben, dat God gesproken heeft, dat was niet voldoende. Dat woord dat God gesproken heeft, moest ook opgeschreven worden. En dat gesproken woord, dat werd het geschreven woord. En de eerste persoon die de opdracht kreeg om het gesproken woord van God op te schrijven, dat was Mozes. En Mozes heeft de eerste 5 boeken van de Bijbel geschreven. En we lezen van Mozes dat hij een hele directe relatie met God had. Er staat in de Bijbel, hij was thuis in het huis van God, als geen ander. En God sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht. Alsof God met een vriend sprak. En hoe vaak we niet kunnen lezen dat God tegen Mozes zei, schrijf op. Schrijf de dingen op die ik je nu vertel. En de laatste die geschreven heeft aan het woord van God, en dat is 1600 jaar later, of 1550 jaar later, dat was Johannes de apostel. En we lezen van Johannes de apostel dat hij ook een hele bijzondere relatie had met Jezus. Afgelopen zondag in de kapel van het Brandpunt in Doorn, heb ik gezegd dat we lezen over Jezus in Johannes 1 vers 18, dat hij aan de boezem van de Vader is. En Jezus is degene die ons laat zien wie God is. Van Johannes lezen we dat hij ook aan de boezem van Jezus lag. En Johannes laat ons zien wie Jezus is. Dus Jezus laat ons zien wie God is. aan de boezem van de Vader. En Johannes aan de boezem van Jezus laat ons zien wie Jezus is. En er is niemand die zo ingezoomd heeft op de persoon van de Heer Jezus als juist deze Johannes. En mensen, daar zit 1600 jaar tussen. 16 eeuwen tussen Mozes. En het is heel bijzonder, want in die tijd dat Mozes leefde, kon er maar een enkeling schrijven. Maar God had Mozes schrijfles gegeven 40 jaar aan het hof van Farao. Zodat Mozes de woorden van God ook op kon schrijven uit de mond van God. En we lezen in, misschien wel goed om dat even op te slaan, in Deuteronomium 31. In Deuteronomium 31, daar lezen we dat in de velden van Moab, aan de andere kant van de Jordaan, tegenover Jericho, Mozes zijn boek, zijn boeken, de Pentateuch, zoals we deze vijf boeken ook noemen, Penta, dat is vijf. Die vijf boeken van Mozes heeft hij afgerond, daar in de velden van Moab. En dat staat er in vers 24 van Deuteronomium 31, ik zei 32, maar Deuteronomium 31, vers 24. Daar staat, toen Mozes gereed was met de woorden van deze wet volledig in een boek op te schrijven, gebood hij de levieten die de ark van het verbond des Heren droegen, neem dit wetboek en leg het naast de ark des verbonds van de Heer uw God, omdat het daar tot een getuige tegen u zij. Dus hier zien we dat Mozes dat boek afgerond heeft. En even later zegt God tegen Mozes, dan nodigt God Mozes uit naar de berg, de Nebo. En dan sterft Mozes, de dienstknecht van God. En dan begraaft God hem zelf. En dat is het einde van het leven van Mozes. Dus Mozes heeft de eerste vijf boeken geschreven. Johannes de laatste vijf boeken. En tussen Mozes en Johannes zitten nog 38 verschillende schrijvers. Die in 1600 jaar het woord van God opgeschreven hebben. En toch is de Bijbel, ondanks de verschillen van de schrijvers, ik heb hier een lijstje van de schrijvers. We hebben koningen, boeren, priesters, profeten, vissers, theologen, artsen, belastinginners, landbouwers, heel diversiteit van mensen die de Bijbel geschreven hebben. En toch is de Bijbel, en ja, als je daarmee bezig bent, dan ontdek je, wat is de Bijbel toch een uniek boek. Het is één boek, dwars door alles heen. Het is zo prachtig hoe deze boeken, deze 66 boeken, samen één boek vormen. Nou, waarom was spreken van God niet voldoende? Waarom heeft God gezegd, nee, ik wil graag dat het profetisch woord ook opgeschreven wordt? Nou, daar heb ik een aantal argumenten die we nagaan. In de eerste plaats, de boodschap van God moest voor altijd vastgelegd worden. Een vaste vorm krijgen met een blijvende waarde. Kijkt u maar in Jesaja. In Jesaja, kijk, woorden die kunnen veranderen. Ik weet wel dat broeder Kits vroeger wel eens tegen mij zei, toen ik oude broeder Jan Kits, misschien hebben sommigen van u hem wel eens gekend. Hij deed toen de tijdspiegel, ik deed toen de vragenrubriek. En toen zei broeder Kits wel eens een keer tegen mij, wie schrijft, die blijft. Dat wordt vastgelegd. En ik krijg nou regelmatig wel eens brieven van mensen, weet u dat u toen en toen dat geschreven hebt? Ik zeg, nou, ik weet het niet meer. Maar het staat er wel, hoor. Dus ja, het woord van God wordt dan eigenlijk vastgegoten. Het wordt vastgelegd. En dat staat ook zo mooi in Jesaja 30, vers 8. Jesaja 30, vers 8, waar Jesaja de opdracht krijgt om het gesproken woord van God ook op te schrijven. Er staat in vers 8 van Jesaja 30, ga nu, schrijf het in hun bijzijn op een tafel en teken het op in een boek, opdat het dienen voor latere dagen, voor immer en altoos. Zie je het staan? Daarmee wordt het woord van God in zijn vaste vorm geplaatst. En kan niet meer veranderd worden. Ten tweede, de woorden van God moesten opgeschreven worden ter herinnering. Zodat er steeds aan gedacht kan worden. Kijkt u maar in het boek Exodus. Exodus hoofdstuk 17. Exodus hoofdstuk 17. Daar kunnen we dat lezen. In Exodus hoofdstuk 17, vers 14. Exodus 17, vers 14. En de Heere zeide tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek. En dat ging dan over de overwinning van Amalek. En prent het Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Wat staat hier in vers 14? Schrijf dit ter gedachtenis. Zodat je steeds weer eraan herinnerd wordt aan dat wat God gedaan heeft. Wat ook heel mooi is, als je de gesproken boodschap van God opschrijft, en dat vind ik voor mezelf ook altijd heel erg handig. Als ik achter de computer zit en ik verwerk een tekst, dan kan ik tekstverwerkend kan ik nog zeggen, oké, ik wil er nog iets tussen plaatsen, of ik wil iets wegnemen. Ik kan het heel mooi in een systeem plaatsen. In een regelmaat plaatsen. Nou, dat heeft God ook gedaan. De hele boodschap. En de boodschap in de Bijbel gaat eigenlijk over één thema. En u weet waarschijnlijk wel, hè, dat er Jezus in Johannes 5 gezegd heeft. Of je nou in Exodus leest, in Genesis, Jesaja of in het Nieuwe Testament. Hij zegt, de hele schrift gaat over mij. En ik ben de heiland. Het heil. De verlossing. En die verlossing, dat heil, dat wordt door de hele Bijbel beschreven. En dan wordt het zo mooi in volgorde gezet. Want als je kijkt naar de Bijbel, dan heb je de geschiedkundige boeken die over de historie gaan, over de gebeurtenis van Israël, waarin het heil wordt beloofd. Hoe Abraham de belofte krijgt van het heil, van de zegen die zal komen. Als je kijkt naar de poëtische boeken, de psalmen, maar ook Job en Spreuken en Prediker, dan wordt het heil, mag ik het zo zeggen, bezongen. Als je kijkt naar de profetische boeken, en er zijn er ook heel wat in de Bijbel, dan wordt het heil ook aangekondigd. Nou, en als je dan vanuit dat Oude Testament naar de evangeliën gaat, de vier evangeliën, dan zien we dat het heil verschenen is en gekomen is naar deze wereld. Na de evangeliën krijg je het boek Handelingen, waarin het evangelie ook verkondigd en aangenomen wordt. Na het boek Handelingen krijg je al die brieven waarin het heil ook toegepast wordt in je persoonlijk leven. En na al die brieven krijg je het laatste boek in de Bijbel, waarin het heil tot zijn voleinding komt. Zie je dat het hele heil als het ware zo prachtig gerubriceerd wordt in dat hele Oude Testament en het hele Nieuwe Testament. En dat er een heel systeem zit in dat wat geschreven is in het woord van God. Dan nog iets heel belangrijks. Weet u, dat vind ik best wel heel mooi. Van elke avond hier wordt een samenvatting gemaakt. En die samenvattingen die krijgt u aan het einde van deze vier avonden. En als u die samenvattingen hebt, dan kunt u dat lezen. Kunt u doorgeven aan ander. En dan hoef ik niet meer naar die ander te gaan. Want dan gaat de boodschap van deze avond buiten mij om naar anderen. Dan hoef ik dat niet meer te doen. En dat is het geschreven woord. Het geschreven woord wordt onafhankelijk van de spreker. van de schrijver. Zelfs als Paulus in de gevangenis zit en niet naar de gemeente kan gaan, kunnen ze toch naar Paulus luisteren. In de brieven die Paulus geschreven heeft. Daarom heeft God gezegd, het woord moet opgeschreven worden. En wat ook heel mooi is, dat woord van God opgeschreven. Kijkt u maar in Colossense hoofdstuk 4. Colossense hoofdstuk 4. Als dat woord ook opgeschreven wordt en onafhankelijk wordt van de spreker. Dan kan je ook het volgende doen. In Colossense 4 vers 16. Vers 15 te beginnen. Colossense 4 vers 15. Groet de broeders te Laodicea, ook Nympha met de gemeente bij haar aan huis. En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorg dan dat hij ook in de gemeente van Laodicea voorgelezen wordt. Mooi hè? Zo gaat de boodschap van Paulus, zonder dat hij zelf mee moet, van de ene gemeente naar de andere gemeente. En dat is de bedoeling, dat het woord van God ook wijd verbreid en verspreid werd. En dan nog één ding, het laatste ding. Waarom heeft God dat woord niet alleen gesproken, maar ook op laten schrijven? Nou, het houdt de mens verantwoordelijk. Want het geschreven woord is ook naar ons toegekomen. En als u kijkt naar Lucas hoofdstuk 16, het geschreven woord maakt de lezer verantwoordelijk voor dat wat je leest. Want het is God die tot je spreekt. Er staat in Lucas 16 vers 29 over de rijke man en de arme Lazarus. Deze rijke man zegt, nou stuur Lazarus dan naar mijn familieleden. Misschien dat ze daardoor misschien tot geloof zullen komen. En dan zegt de Heer in vers 29, of Abraham die zegt. Maar Abraham zeide, zij hebben Mozes. Wat bedoelen ze nou, ze hebben Mozes? Lucas 16, vers 29. Ze hebben Mozes, betekent, ze hebben de woorden die Mozes opgeschreven hebben. Ze hebben Mozes. En ze hebben de profeten. Naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zeide, nee, vader Abraham, maar indien iemand vanuit de doden tot hen komt, zullen ze zich bekeren. Doch hij zeide tot hem, indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Dus hier is het woord van God, geschreven woord van God, daar moeten ze naar luisteren. En dat stelt hen verantwoordelijk. Wat doe je met het woord van God? En daarom, het geschreven woord van God vraagt van ons, wat doe je ermee? En het vraagt van ons een beslissing. Het maakt ons verantwoordelijk. Wat doe je met het woord van God? Nou, dat gesproken woord van God door alle eeuwen heen werd het geschreven woord van God. En dat geschreven woord van God werd het vlees geworden woord van God. En dat vlees geworden woord van God, dat staat zo mooi in Johannes 1 vers 14. Laten we dat maar heel even erbij opslaan. Ook afgelopen zondag heb ik dat ook duidelijk gemaakt. Dat, weet u, als Johannes het heeft over het begin van Jezus. Kijk, dan ziet u dat Matthäus, Marcus, Lucas heel anders over het begin van Jezus spreken dan Johannes. Matthäus, Marcus, Lucas spreken veel meer over de gebeurtenissen rondom de geboorte van Jezus. Het kindje in de kribbe, de herberg, de herders op de velden, de engelen en de wijzen. Nou, als Johannes over het begin van het leven van Jezus spreekt, dan zegt hij er helemaal niks over. Hij begint trouwens nog veel eerder. Hij begint bij het echte begin van Jezus. En het begin van Jezus was niet in Bethlehem. Het begin van Jezus was in de eeuwigheid. Zo begint Johannes zijn evangelie. En weet u, als Johannes de Heer Jezus dan aankondigt, dan noemt hij pas in bijna het laatste vers van dit stukje, in 17, voor het eerst zijn naam Jezus. Want hoe noemt Johannes de Heer Jezus? Het woord. God heeft gesproken. En hij is het woord, hij is het levende woord. Als God tot ons spreekt, dan is het Jezus die tot ons komt. Hij is het woord. En dan staat er zo mooi in dat 14e vers, en dat woord is vlees geworden. Er staat niet, God heeft een zoon verwekt. Dat staat er niet. God heeft een zoon verwekt. Zo van, Jezus is een godenzoon. Want dat heb je in de Griekse filosofie zoveel. Er zijn zoveel godenzonen. Maar dat wilde Johannes niet. Johannes die wilde de Jezus niet voorstellen als een godenzoon. Maar als God zelf, die naar ons toegekomen is. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Nou, tussen het woord aan de ene kant en de Zoon van God, de Heer Jezus, zijn zoveel overeenkomsten. Ik zal er een paar noemen. Het woord van God en de Heer Jezus zijn alle twee eeuwig. Ja, toch? Ze zijn alle twee eeuwig. Het woord van God, zowel als de Heer Jezus, zijn allebei verwekt door God zelf. God heeft ze voortgebracht. Uit God ontstaan. Het woord van God, zowel als de Heer Jezus, zijn allebei menselijk, maar ook goddelijk. Want dit boek is door mensen geschreven. Maar het is wel Gods woord. De Jezus was volledig mens, maar toch ook God. Dus menselijk en goddelijk. De Bijbel en de Jezus, de Bijbel is voortgekomen vanuit het Jodendom. En Christus is gesproten uit het Jodendom. Allebei uit het Jodendom voortgekomen. Want de Bijbel wordt gezegd dat de Bijbel de waarheid is. En wat zegt de Jezus in Johannes 14, vers 6? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De Bijbel wordt beschreven als gezaghebbend. Over Jezus lezen we, hij leerde hen als gezaghebbende. De Bijbel werd verraden en verworpen. Zo ook de Heer Jezus die verraden en verworpen werd. De Bijbel overwint. En ook Jezus overwint. De Bijbel is alleen toegankelijk door het geloof. Als je tot geloof komt, dan gaat de Bijbel voor je leven. Jezus is alleen toegankelijk door het geloof. Jezus getuigt van de Bijbel. En de Bijbel getuigt van Jezus. De Bijbel openbaart ons wie God is. Jezus laat ons zien wie God is. En als laatste, zowel de Bijbel als Jezus, beiden zijn volmaakt. Ziet u wat een overeenkomsten zijn tussen het woord en de Jezus? Ze zijn wat dat betreft zo één met elkaar. En onze houding ten opzichte van de Bijbel bepaalt ook onze houding ten opzichte van Jezus. Ik vind het zo mooi dat de Jezus zegt, misschien wel goed om dat even te lezen in Johannes hoofdstuk 14. Johannes hoofdstuk 14, dat is in ieder geval wel mijn, ja, datgene wat ik heel duidelijk ervaren heb. Er staat in vers 25 van Johannes hoofdstuk 14. Dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal... Oh nee, sorry. Nee, ik heb een verkeerde tekst. Even kijken hoor. Vers 21. Dat andere, dat komt nog. Vers 21, daar staat wie mij geboden heeft, van Johannes 14. Wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zeide tot hem, Heere, en hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tot hem, indien iemand mij lief heeft, zal hij ook mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort, is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Wat mooi hè, dat er Jezus zegt, joh, als je mij lief hebt, dan heb je ook mijn woord lief. Dat kan niet los van elkaar. Als christenen zeggen van, nou die Bijbel, dat kan me gestolen worden hoor. Of die Bijbel, dat is een stoffig boek. Of die Bijbel, dat zegt me helemaal niets. Die Bijbel, die doe ik alleen eens een keertje open als ik naar de zondagmorgendienst ga. En anders nooit. Dan vraag ik me af, heb je Jezus wel lief? Begrijpt u het? Het kan niet anders dan wanneer je de Jezus lief hebt, heb je ook zijn woord lief. Dat kan niet losgekoppeld worden van elkaar. Jezus en het woord van God. Nou, dan komen we bij het thema van die tweede studie. We hebben het gehad over het ontstaan van het woord van God, het ontstaan van het profetisch woord. En vanavond willen we met elkaar bijzonder nadenken over hoe ga je nou met het profetisch woord om? We hebben er al iets over gehoord, maar wat doe je ermee? Nou, misschien is het goed om daar eerst een tekst over te lezen uit Jozua. Jozua hoofdstuk 1, vers 8. Jozua hoofdstuk 1, vers 8. Hoe ga je nou om met dat profetisch woord? Dan staat er in Jozua 1, vers 8. Dit wetboek, dat woord van God, mag niet wijken uit uw mond, maar overpeinzen dag en nacht. Omdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Het is nogal wat hier staat, hè? Dit boek, wat Mozes geschreven heeft, wat hij compleet gemaakt heeft in de velden van Moab. Dit boek mag niet wijken uit je mond. Met andere woorden, lees het. Lees dat woord van God. Zorg dat je hierover spreekt. Ten tweede, overpeins dat woord van God. Ten derde, handel nauwgezet naar dat woord. En wat is dan de vrucht? Dan komt God tot zijn doel in jouw leven. Er zijn sommige mensen die altijd maar op zoek zijn van, wat is nou Gods doel met mijn leven? En sommigen vinden ze hun hele leven lang niet. En altijd maar vragen, ja, wat wil God nou eigenlijk met mijn leven? Ik ben zo, hier begint het. Lees het woord. Overpeins het woord. Pas het woord toe in je leven. En dan kom je tot het doel wat God met je voor heeft. Nou, dat zijn een aantal dingen die heel belangrijk zijn en hier naar voren komen. Ik heb het hier samengevat in 4 dingen. In eerste plaats, lees de Bijbel. Nou, ik wil daar een paar praktische dingen over zeggen. Weet u, als je opgeroepen wordt om de Bijbel te lezen, Zorg dan voor een goede Bijbel. Zorg dan voor een goede Bijbel. Vroeger had je van die Bijbels. Nou, dan was het moeilijk om de bladzijden om te slaan. Zulk dun papier. Van die vloepapiertjes. In de oorlog werden er sigaretjes van gedraaid zelfs. Weet je, het is zeker de moeite waard om geld uit te trekken om een goede Bijbel te kopen. En niets verkeerd over de Bijbel lezen vanuit je mobieltje. Maar het is bewezen, het is wetenschappelijk bewezen, dat als je de tekst leest vanuit een gewoon boek, vanuit letters op bladzijden, dat het meer blijft hangen dan wat je van een schermpje leest. Dat is bewezen. Dat is heel belangrijk. Dus zorg ervoor dat je een goede Bijbel hebt. Waar je ook, en u mag na afloop best wel eens een keertje in mijn Bijbel kijken hoor. Maar als je bijvoorbeeld in mijn Bijbel kijkt, in Johannes of Korinthe, dan staat er zoveel bijgeschreven. En zoveel dingen onderstreept. En zoveel uitroeptekentjes en teksten in de kantlijn van je moet ook daar eens even kijken. Weet je, dan ga je niet alleen de Bijbel lezen, maar dan ga je de Bijbel onderzoeken. En dan ga je ook de tijd nemen om die lettertjes die er soms bij staan, of die cijfertjes die er soms bij staan, die verwijzen naar verwijsteksten, om die ook er eens bij op te slaan. En dan neem je soms ook wel eens een andere vertaling ter hand. Om te kijken van, hey, hoe zeggen ze dat nou in een andere vertaling? En weet je, dan maak je die Bijbel eigen van je. Dus lees de Bijbel, maar ook onderzoek die Bijbel eens. Doe er eens wat mee. Want we zullen vanavond ontdekken dat u hier een heel kostbaar document in handen hebt, hoor. Een heel kostbaar document. We gaan er vanavond iets over horen dat deze Bijbel, schrik niet, 3000 jaar handmatig overgeschreven is totdat de boekdrukkunst uitgevonden werd. We zullen vanavond ontdekken dat is deze Bijbel, zoals wij die hebben met deze tekst, nog precies dezelfde Bijbel als toen Jesaja schreef? Of als Mozes opgeschreven. Is het nog hetzelfde? Of is het in de loop van de tijd veranderd? Weet u, dit is zo ontzettend mooi om, en dat zult u vanavond ook ontdekken, dat ik hier een Bijbel in mijn handen heb die precies dezelfde tekst bevat als wat Mozes 1500 jaar voor Christus geschreven heeft. Is het niet uniek? Dat is het wonder van het woord van God. En daarom is het zeker de moeite waard om tijd te nemen om die Bijbel te lezen. Gewoon te lezen. En te weten, en dan kom je dan dat is ontzettend indrukwekkend, dat zodra je de Bijbel opent, dat je mag weten, het is God die spreekt. Hij heeft zijn woorden laten opschrijven, maar het is Gods woord. En als je daar zo ver komt, dan ga je de Bijbel heel anders lezen. Het is God die spreekt. Ten tweede, dus lezen. Ten tweede zeg ik, horen. Wat is dat belangrijk, horen? Er staat, misschien kent u dat wel, in Openbaring 2... En 3, hoeft dat niet op te slaan hoor. Daar worden 7 brieven geschreven aan 7 gemeenten. En weet u hoe elke brief eindigt? Die oren heeft om te horen, die horen. Wat is het belangrijk om, als we de Bijbel lezen, dat niet onze gedachten overal naartoe schieten, maar dat je eerst tot stilte komt. En dan je concentreert. En dan zegt, wat ga ik lezen? En dat je hoort dat het woord van God ook echt naar binnen mag komen. Lezen, horen, ten derde de Bijbel geloven. Want wat je hoort, dat moet je ook geloven. Er staat zo mooi in, misschien wel goed om dat even op te slaan in Johannes 20. Johannes, die schrijft zijn hele evangelie met één doel. En dat staat in vers 30 en 31. Dat is het doel waarom dat Johannes zijn evangelie geschreven heeft. Er staat in Johannes 20, vers 30... Jezus heeft nog vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven met één doel. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat is het doel. Lezen, horen, geloven, waardoor de Bijbel waarheid wordt in ons leven. En we tot leven komen. En als laatste, nou, dat kent u waarschijnlijk allemaal wel, ja, als u kijkt in Matteüs. Lezen, horen, geloven, nou ja, het kan niet anders in Matteüs 7, gehoorzamen. Dan ook doen wat er in de Bijbel staat. Kent u dat stukje van Matteüs 7 vanaf vers 24 tot en met 27 over twee mensen die een huis bouwen? En de ene bouwt het huis op zand en de andere bouwt het huis op een rots. Wat zegt er Jezus in vers 24? Een ieder nu die deze mijn woorden hoort. En dan staat er niet hoort en ze mooi vindt. Of hoort en ze respecteert. Nee, maar dan staat ieder die deze woorden hoort en ze doet, lijkt op een verstandig man. En iets verderop er staat in vers 26. En ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijk op een dwaas man. Dus hier worden we opgeroepen om het woord niet alleen te horen, te geloven, maar ook te doen. De Bijbel nodigt ons uit om daden te gaan verrichten. Om ook te doen wat er in de Bijbel staat. Welke uitwerking heeft de Bijbel eigenlijk op ons persoonlijk leven? Wat doet de Bijbel in ons persoonlijk leven? Nou, er zijn ook een aantal dingen die ik erover kan zeggen. In de eerste plaats, als we de Bijbel lezen, dan overtuigt de Bijbel ons van zonde. De Bijbel laat ons zien. Eigenlijk is het zo, de Bijbel is een soort spiegel die ons laat zien wie we zijn. De Bijbel laat ons zien wie we zijn en overtuigt ons van zonde. Ik heb daar een heel mooi vers over in 2 Kronieken. In 2 Kronieken. Daar staat in 2 Kronieken hoofdstuk 34 het volgende. Het gaat over de hervorming onder koning Josia. Er staat in 2 Kronieken 33 vers 19. Daar wordt het boek gevonden. Het was vergeten in Israël. Het is gevonden weer. En dan wordt het bij de koning gebracht, het wetboek. En dan staat er in vers 19, zodra de koning de woorden van de wet hoorde, scheurde hij zijn klederen. Want hij zag dat wat er in de Bijbel staat, komt niet overeen met de manier van leven zoals het nu gaat. En hij werd zo getroffen door het woord van God, dat hij zich verootmoedigde en overtuigd werd van zonde. Nou, het woord van God, ik noem zomaar een paar dingen wat het woord van God in ons leven kan doen. In Psalm 119 daar staat, het woord van God brengt mij tot leven. Het woord van God geeft leven, brengt leven voort. Het woord van God wekt geloof. Het woord van God, zegt Paulus, brengt ons tot geestelijke groei. Het laat ons groeien in ons geestelijk leven. Het woord van God geeft ons zekerheid. geloofszekerheid. Johannes zegt, deze dingen heb ik jullie geschreven opdat jullie weten dat je eeuwig leven hebt. Zoals u hier bent. Mag u dat weten omdat het hier staat. Het staat in de Bijbel. En dan mag je weten dat je eeuwig leven hebt. David die zegt in Psalm 119, uw woord brengt zoveel blijdschap in mijn leven. Het woord van God brengt blijdschap. En nog iets heel belangrijks. Als er Jezus verzocht wordt in de woestijn. Tot driemaal toe zegt er Jezus tegen Satan, er staat geschreven. Het woord van God ondersteunt ons in de geestelijke strijd. En het woord van God bereidt ons voor op de komst van Jezus. We hebben dat woord van God zo nodig. En waarom zijn we hiermee bezig met de waarde van het profetisch woord? Omdat we in een tijd leven waarin de aandacht voor het woord van God steeds verder verslapt. En met vele andere dingen bezig is, ook in de kerken. Maar ik weet zeker, broeders en zusters, als het woord van God weer terugkomt op de kandelaar. Als het woord van God weer terugkomt, onverkort op de kansel. Dan keert het tij in Nederland. Dan zullen de kerken niet verder leeglopen. Maar dan zullen de mensen het woord van God leren kennen. En ze zullen veranderd worden. En dat zie je door de hele geschiedenis van de kerk heen. Als het woord van God herontdekt wordt, zoals in de tijd van Luther, dan krijg je grote opwekkingen. Niet alleen in de kerk, maar ook in ons persoonlijk leven. Als het woord van God weer gaat leven. Het woord van God heeft niet alleen een uitwerking op ons persoonlijk leven, maar het woord van God heeft ook een uitwerking op het leven, op de algemene beschaving om ons heen. Weet u dat het woord van God geeft de mens de waarde van het leven? Samenlevingen, landen waar het woord van God verboden is, of waar het woord van God onbekend is, dan moet je zien hoe waardevol een mens daar is. Dus niet. Daar telt de waarde van een mens niet. Maar zodra het woord van God ruimte krijgt in het land en ook aanwezig is in de samenleving, dan zul je ineens zien dat de waarde van de mensheid weer omhoog gaat. Dan krijgt de mens haar waarde. Een uitspraak die ik heel vaak gedaan heb, dat is deze. Hoe verder een mens bij God vandaan komt te staan, hoe onmenselijker een mens wordt. Dan verliest de mens zijn waarde. En juist de mens krijgt zijn waarde door dat wat er in de Bijbel staat. Gewoon in de samenleving. En dat zie je ook in Nederland. Dat als de Bijbel verdwijnt, daar verliest de mens zijn waarde. Maar als de Bijbel weer terugkomt, dan krijgt de mens ook zijn waarde weer. Als je kijkt naar het moreel gedrag. Ik weet niet of je er wel wat over leest, hoe het moreel gedrag in Nederland is. Nou, dat zie je gewoon als de Bijbel verdwijnt. Nou, dan viert de zonde hoogtij, hoor. Dan zijn alle seksuele normen die zijn er niet meer. En dan verliest de mens zijn moreel gedrag. Door de Bijbel leert een echtpaar om een huwelijk te zijn zoals God het wil. En dan zie je dat het huwelijk zoveel waarde krijgt. En ook het gezin door de Bijbel. Maar als de Bijbel er niet is, dan zie je dat het huwelijks- en het gezinsleven verwoest worden. Weet u trouwens waar het onderwijs vandaan komt en de ziekenzorg? Het onderwijs en de ziekenzorg zijn ooit begonnen vanuit de christelijke context. Daar liggen de wortels van al het onderwijs wat er was. En van al de ziekenzorg. Dat is allemaal vanuit de Bijbel ontstaan. Maar goed, als de Bijbel geen rol meer speelt, dan zie je dat het onderwijs hard achteruit loopt. En de ziekenzorg ook hard achteruit loopt. Het is juist de Bijbel die zo'n prachtige invloed heeft. Ja, dus de Bijbel, het woord van God, omgaan met het woord van God is ontzettend belangrijk. Ik heb nog één lijstje. Er zijn heel wat lijstjes die ik zo met u doorneem. En moeilijk om te onthouden. Maar daarom ben ik heel blij dat ik het allemaal op papier gezet heb en dat u het allemaal krijgt. En nog eens na kunt lezen. Maar de Bijbel wordt ook op allerlei manieren vergeleken. Weet je, als ik nou Psalm 119 vers 105 zeg, hè, wat is het woord dan? Licht. Het woord is licht. Een andere vers, Jeremia 23 vers 29, wat is het woord dan? Ja, dan wordt het een beetje moeilijker, hè? Daar zegt Jeremia, uw woord is als een vuur. En vuur verbrandt al het onreine. In datzelfde vers staat, uw woord is als een hamer die steenrotsen verbrijzelt. Nou, ik heb het wel eens ervaren, hoor. Om mij heen dat het woord van God zo hard aankwam dat de hardste, versteende persoon in huilen uitbrak. Omdat het woord van God hem trof. En dat zie je ook wel in de Bijbel. Als Petrus zijn toespraak houdt, dan staat er, ze werden geraakt in hun hart. Het woord van God is als een hamer. Ik heb u al iets meer verteld. In Jacobus staat, het woord van God is als een spiegel. Waar je zelf in kunt bekijken. En waar je zelf in kunt spiegelen. Dat is het woord van God. De Efezebrief zegt, het woord van God is als een waterbad. Waarin we gereinigd worden. Waarin we ons mogen baden. Het woord van God heeft een reinigende invloed op ons leven. Jeremia zegt, zodra ik uw woorden vond, at ik ze op. Het woord van God is voor ons voedsel, wat we nodig hebben om geestelijk te groeien. Of, zoals Petrus zegt, de redelijke onvervalste melk, waardoor we mogen oppassen. Efeze 6 zegt, het woord van God is als een zwaard, waar we mee mogen vechten, waar we mee mogen strijden. Jesaja 55 zegt, uw woord is als de regen die naar beneden komt en ons leven vruchtbaar maakt. En Lucas 8 zegt, uw woord is als zaad, wat we uit mogen strooien, wat kiemkracht heeft, wat nieuw leven voortbrengt. Nou, dat zijn zomaar wat zaken die we over de Bijbel, over het woord van God moeten weten. Maar dan krijgen we natuurlijk de vraag, hoe wordt door u of door de mensen om ons heen over de Bijbel gedacht? Kijk, wij vinden de Bijbel misschien wel heel belangrijk. Maar als u straks deze kerk verlaat en u gaat naar iemand toe en zegt, kijk, we hebben het vandaag over de Bijbel gehad. Ja, die Bijbel. Hoe wordt er nou over de Bijbel gedacht? Is het nou zo'n bijzonder boek? Nou, heel veel mensen die zeggen, nou, het is misschien wel een bijzonder boek, maar de Bijbel is niet Gods woord. Ja, die Bijbel, het gaat niet om de letterlijke tekst, niet om de tekst zoals het er staat, maar het gaat eigenlijk om de boodschap, om het verhaal wat je vanuit de Bijbel vindt. Ze zeggen, de Bijbel is niet Gods woord, maar ze zeggen, de Bijbel bevat het woord van God. Heel veel mensen hebben moeite. Dat was bijvoorbeeld Harry Kuitert of de Heger. Die hebben moeite met al die wonderen die in de Bijbel staan. Dat kan toch niet? Hoe kan iemand over het water lopen? Dat weten we allemaal wel, dat kan gewoon niet. Hoe kan er iemand die dood is weer levend worden? Ik heb eens een predikant gekend, op de plaats waar ik ook predikant was. En hij schreef in zijn gemeenteblaadje over Pasen het volgende. Hij zei, mensen, het is paasfeest. We mogen de opstanding van Jezus vieren. Ik denk, nou, dat gaat de goede kant op. Hij zei, weet je, toen Jezus onrecht zag, kon hij niet blijven zitten, maar stond hij op. Dat is de opstanding. En wij mogen met hem opstaan. Als wij onrecht om ons heen zien, dan staan wij ook op. En daarmee probeerde deze predikant al de wonderen in de Bijbel niet als wonderen te zien, maar gewoon als verhalen die een boodschap naar ons brengen. Dus het is niet echt gebeurd. Hij zei letterlijk, het is wel waar, maar niet echt gebeurd. Snapt u? Er zit dus een boodschap in, maar het zijn geen dingen die echt gebeurd zijn. Het zijn gewoon verhalen die ons dingen duidelijk moeten maken. En ja, weet je, de schrijvers van de Bijbel, dat waren ook maar gewoon mensen. Het waren gewoon mensen die de Bijbel schreven. We lezen van Elia. Hij was slechts een mens als wij. En Elia had ook zijn hoogtepunten en zijn dieptepunten. Nou, moeten we dan zeggen dat het woord van God is? Nee, het waren gewoon mensen. En de wetenschap trekt de Bijbel in twijfel. En zo, ja, zo vragen we ons dus wel eens af. Is de Bijbel nou werkelijk waar? Waarachtig. Kunnen we zeggen dat de Bijbel vanaf Genesis tot en met Openbaring het waarachtige woord van God is en dat het ook nog waar is? Nou, dat is een hele belangrijke vraag. Weet u, in de eerste plaats dit. Wist u dat er in de Bijbel, het woord van God, hier, dat wat ik hier heb, dat daar steeds weer naar voren komt de zin, en de Heere God zeide. De Heere God zeide. Ik heb het niet voor u geteld, maar ik heb het in een boek gelezen. De uitdrukking, en de Heere God zeide, in de Bijbel, komt 3808 keer voor. Elke keer staat er weer, en God zeide, of de Heere sprak. Dus, we mogen de Bijbel, die bewijst zelf dat ze het woord van God zijn. Dat die het woord van God is. God zegt zelf steeds te spreken in de Bijbel. Ten tweede, niet alleen de Bijbel zegt van zichzelf dat ze het woord van God is, dat hij het woord van God is, maar ook de Heer Jezus. We moeten niet vergeten, toen de Heer Jezus hier op aarde kwam. Toen Jezus op aarde kwam, toen was dit deel van de Bijbel, die 39 boeken van het Oude Testament, die waren er al. Weet u dat? Toen Jezus hier op aarde kwam, toen was dit deel van de Bijbel allang, al de tweede eeuw voor Christus, in het Grieks vertaald, in de omgangstaal. En ze lazen eruit, ze leerden eruit, en Jezus heeft er ook uit onderwezen. En toen kreeg Jezus tijdens zijn leven de kans om te zeggen, ja, maar dat klopt niet. En dat moet je symbolisch zien. En die zesdaagse schepping, dat zijn zes hele lange periodes geweest. En dat verhaal van Jona, dat is niet echt gebeurd, maar dat is een symbolisch verhaal geweest. Toen heeft Jezus dus 33 jaar de kans gekregen om te vertellen wat nou waar is en wat nou niet waar is in dat Oude Testament. Heeft u dat gedaan? Nee. Het is zo mooi dat er Jezus, als je bijvoorbeeld Matteüs 15 kijkt, hè, Matteüs 15, dan citeert er Jezus iets uit de Torah, uit de wet van Mozes. En dan zegt hij in Matteüs 15 vers 4... Matteüs 15, vers 4, dan zegt er Jezus, want God heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder. En wie vader en moeder vervloekt, zal de dood sterven. Jezus zegt hier, God heeft gezegd. En wat citeert de Jezus hier? Exodus 20. En wie heeft Exodus 20 geschreven? Mozes. De Jezus zegt hier niet, Mozes heeft gezegd. Maar de Jezus zegt hier, God heeft gezegd. Mooi, hè? Want wie sprak door Mozes heen? God. Dus de Jezus erkent hier dat dat wat Mozes geschreven heeft, dat het woord van God is. God heeft gesproken. Ik vind het ook heel mooi zoals de Jezus in Lucas 24, dat is prachtig in Lucas 24, u weet dat de Joden, die hadden, en wij noemen dat het Tenach, en dat is het Oude Testament. Voor de Joden is de Tenach, het Oude Testament, en de Tenach, het Oude Testament, bestond voor de Joden uit drie delen. De Torah, dat zijn de vijf boeken van Mozes. De Ketubim, dat zijn alle geschiedenisboeken. En de Nebuim, dat zijn de profeten. En bij die geschiedenisboeken hoorden ook de psalmen, de poëtische boeken. Dus het waren drie delen. De profeten, de schriften, worden ook als de psalmen genoemd, en de profeten. Dat was de indeling van de Hebreeuwse Tenach, het Hebreeuwse Oude Testament. Nou, als de Jezus nou met die Emmausgangers oploopt, dan opent hij de schriften. En wat doet Jezus dan? Nou, kijkt u maar eens in vers 27 van Lucas 24. Of vers 25. O onverstandig en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus die niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En dan komt vers 27. En onderstreep dat maar in uw Bijbel. Want wat staat er dan in vers 27? En hij begon bij Mozes, het eerste deel van de Tenach. En bij al de profeten, dat is het derde deel van de Tenach. En legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Zie je hier die drie delen? Dat was het hele complete Oude Testament, de Tenach van Israël. En de Jezus onderwijst hen hieruit. En hij erkent hiermee dat het hele Oude Testament Gods woord is. En datzelfde staat ook weer in vers 44 van hetzelfde hoofdstuk. Lucas 24, vers 44, daar staat, en hij zei tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat in 1. De wet van Mozes. 2. En de profeten. 3. En de psalmen moet vervuld worden. Dus we zien hier dat de Heer Jezus het volledige Oude Testament erkende als Gods woord. En zoals ik al verteld heb, hij ontkende niet, maar bevestigde de zesdaagse schepping. En de zondvloed. En de genezing van de Aman. En Jona in de grote vis. En als u even teruggaat naar Matteüs 5, dan zegt er Jezus ook, ik ben niet gekomen om het woord te ontbinden. Laat het maar even lezen. In Matteüs 5, vers 17. Daar staat, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of niet één tittel vergaan van de wet. Eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van deze kleinste deze geboden ontbindt, en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Ziet u wat er Jezus zegt? Zelfs een jota of een titel, dat zijn de kleinste schrijftekentjes in de Griekse tekst. Een accent, TQ of een trema of een dakje erop. Hij zegt, er mag niets verdwijnen. Het moet compleet, volledig zijn zoals het hier staat. Dus, de Bijbel zelf vertelt dat de Bijbel Gods woord is. De Heer Jezus vertelt dat de Bijbel Gods woord is. Maar ook de apostelen hebben het verteld. De apostelen die getuigden en die zeiden van het is het woord van God. In Handelingen 3, daar vind je een hele bijzondere uitspraak van Petrus. In Handelingen 3. En die uitspraak die kun je drie keer terugvinden. In Handelingen hoofdstuk 3, vers 18, vers 21 en dan hoofdstuk 4, vers 25. Daar heb je drie keer dezelfde uitdrukking. Kijkt u maar in Handelingen 3, vers 18. Zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschap had. God heeft bij monden door de mond van de profeten gezegd dat de Christus moest lijden. Bij monden van de profeten. En dat vindt u, diezelfde uitdrukking vind je ook weer terug in het 21ste vers. Daar staat, hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting alle dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten. God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten. En als je hoofdstuk 4 vers 25 kijkt, Handelingen 4 vers 25, dan staat er zo mooi, die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David uw knecht gezegd heeft. Dus God heeft de mond van profeten gebruikt. En God heeft de mond van David gebruikt. Maar God heeft gesproken. En de apostelen maken dat heel duidelijk. Dat God gesproken heeft. Dat God de sprekende is in het Oude Testament. Nu we toch in Handelingen zijn, is het heel mooi dat God ook door de apostelen gesproken heeft. God sprak ook door de apostelen die hij op een hele bijzondere manier uitgekozen heeft. Laten we maar kijken in Handelingen 8. In Handelingen 8 vers 14. Wat staat er in Handelingen 8 vers 14? Dan lezen we, toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aanvaard. Zie je, het woord van God. Niet zomaar het woord van de apostelen, maar het was het woord van God. Iets verderop, in Handelingen 11, vers 1, zomaar even wat doorbladeren door het boek Handelingen. In Handelingen 11, vers 1, en de apostelen nu en de broeders in Judea hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. Nog iets verder, hoofdstuk 12, vers 24. Hoofdstuk 12, vers 24. En het woord des Heren wies of groeide en verbreidde zich. Nog eentje, hoofdstuk 13, vers 7. Handelingen 13, vers 7. Deze begeerde het woord van God te horen. Dus zien we dat de apostelen die verkondigden niet zomaar het woord van de apostelen, maar het woord van God. God sprak door de apostelen. En nog een heel mooi vers wat daarover gaat, kunt u vinden in 1 Thessalonicenzen 2. In 1 Thessalonicenzen 2. Daar zegt Paulus, de apostel, In 1 Thessalonicenzen 2 vers 13... Er staat, en hierom danken ook wij God onophoudelijk dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar wat het inderdaad is, als een woord van God dat ook werkzaam in u is die gelooft. Mooi, hè? Paulus zegt, toen ik dat woord bij jullie bracht, hebben jullie het niet aanvaard als een woord van mensen, ook niet als een woord van Paulus, maar als een woord van God. God sprak door zijn apostelen. Het was het woord van God wat wij, wat Paulus gesproken heeft. Dus dat woord, de Bijbel, is het woord van God. Het is niet zomaar een boek. Het is een bijzonder boek. Daaruit voortvloeiend willen we iets verder in de Timotheusbrief nog een heel belangrijk stukje lezen. Hoe gaan we om met het profetisch woord? In 2 Timotheus hoofdstuk 3. 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 14 tot en met hoofdstuk 4 vers 5. Daar staat, blijft gij echter, 2 Timotheus 3 vers 14... Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is. Wel bewust van wie gij het hebt geleerd en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent die u zalig kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Ik vind dat zo'n mooie uitdrukking, hè? Ik heb in Duitsland gestudeerd en toen ik daar mijn theologiestudie deed, dat weet u waarschijnlijk wel, in Duitsland staat op heel veel Bijbels die heilige schrift. Die heilige schrift. Niet zomaar de Bijbel. Het woordje Bijbel is een afleiding van bibliotheek, hè? Nooit geweten? Een Bijbel is een bibliotheek van 66 boeken. Dus het is een bibliotheek van 66 boeken. Wij noemen het vaak Bijbel. Engeland ook. Maar Duitsland heeft het vaak over die heilige schrift. En daarmee geven ze aan dat het toch wel een heel bijzonder boek is. Ik zal u een geheimje vertellen. Op mijn bureau, we hebben natuurlijk heel veel paparazzen, georganiseerde chaos zeg ik wel eens. Maar op mijn bureau, als ik iets wegleg, het is misschien een beetje een tik van mij hoor. Maar ik zal nooit mijn agenda boven mijn Bijbel leggen. Of andere boeken. Ik leg mijn Bijbel altijd bovenop. En wat doe ik dan met oude Bijbels? Ik heb al heel wat Bijbels versleten hoor. Als je al 50 jaar in de bediening van de verkondiging staat, nou, dan is die Bijbel op een gegeven moment, dan zijn de bladzijden half op. En zou ik de Bijbel beter oud papier doen, denk u? Nee hè? Ik heb een hele doos met allemaal oude Bijbels van mij. We zullen straks ook zien dat de Joden, die begroeven hun boekrollen, hè? Maar voor mij is de Bijbel, ik vind het zo mooi, voor mij is de Bijbel de Heilige Schrift. Ik heb er ook altijd moeite mee om de Bijbel zomaar op de grond te leggen. Ook al is het in de kerk. Het is voor mij een kostbaar boek. Het is voor mij een dierbaar boek. En ik zal dus nooit de Bijbel ergens onder een hele laag met allerlei boeken leggen. De Bijbel moet altijd bovenop. De Bijbel is voor mij een bijzonder boek. Nou, misschien een beetje raar, maar toch, zo zit theonie mij in elkaar. Vandaar dat er staat die heilige schriften. En dan staat er, elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig. De Statenvertaling zegt, al de schrift is door God ingegeven. Het is een beetje een afzwakking, hè? De NBG 51 vertaling zwakt hier dat gehalte af. Als je zegt elk van God ingegeven schriftwoord, dan kan dat betekenen dat er ook nog schriftwoorden zijn die niet door God ingegeven zijn. Terwijl de Statenvertaling en de herziene Statenvertaling heel duidelijk zijn. Al de schrift is door God ingegeven. En dan staat er, is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. opdat de mens Gods volkomen zij tot alle goed werk volkomen toegerust. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat ze hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van evangelist, verricht uw dienst ten volle. Hier zien we dat Paulus zegt, al de schrift is door God ingegeven. In mijn Griekse Bijbel, daar heb ik er nog even op nageslagen, daar staat in plaats van het woordje ingegeven, daar staat het woordje theopneutos. U weet pneuma, pneumatische boren of pneumatische vering. Pneuma heeft alles met lucht te maken, met wind. Nou, hier staat letterlijk, al de schrift is door God ingeblazen, ingeademd. De hele schrift is door God ingeademd. En de hele schrift is bruikbaar, zegt Paulus tegen Timotheus. En dan geeft Paulus Timotheus dus de opdracht om te onderwijzen. Te onderwijzen. Ten tweede, om te weerleggen. Wat bedoelt Paulus daarmee te weerleggen? Nou, er waren heel wat dwarsdrijvers in die tijd, hoor. Heel wat mensen die allerlei andere gedachten hadden over de Bijbel. Maar te weerleggen. Kunt u vanuit de Bijbel het welvaartsevangelie weerleggen? Kunt u vanuit de Bijbel de vervangingstheologie weerleggen? Kunt u vanuit de Bijbel de uitverkiezingsleer weerleggen? Kunt u vanuit... Begrijpen wat ik bedoel? Kunt u vanuit de Bijbel Jehovah getuigen vertellen dat ze op een verkeerde weg zitten? Daar hebben we de Bijbel voor nodig. En daarom moet je de Bijbel ook kennen. Dus Paulus zegt tegen Timotheus, zorg ervoor dat je die schrift goed kunt gebruiken om te onderwijzen, om te weerleggen, om te verbeteren wat nog nodig is om beter te worden. Dus dat we als christenen ook ons ontwikkelen als gemeente om ons op te voeden. Nou, er zijn soms heel wat onopgevoede christenen, hoor. Dat merk ik soms heel veel. Maar om ons op te voeden en dan uiteindelijk om ons toe te rusten. Dus Paulus die zegt, Timotheus, hier is het woord. En niet een klein stukje, maar helemaal gebruik het om God te dienen. Of het jou nou gelegen komt of niet, maar doe het. Verkondig het woord. Met een van de oprichters van de evangelische omroep. U weet, de evangelische omroep is in eerste instantie opgericht door broeder Albert Ramaker, broeder Johan van Oostveen van de gemeenschapshond, en door broeder Jan Kit. En Albert Ramaker, had ik je al gesteld, Albert Ramaker was ook een van de oprichters. En ik heb met hem vroeger heel wat studiedagen georganiseerd voor woordverkondigers. En een van zijn gevleugelde uitspraken was altijd wat hier staat in 2 Timotheus 4, vers 2, verkondig het woord. Geen praatjes, geen leuke verhaaltjes, verkondig het woord. En als het woord verkondigd wordt, als God spreekt door zijn woord, dan worden mensenlevens veranderd. Dat doet het woord. Dat doen geen mensenwoorden. In het woord van God zit zoveel kracht. Nou, wat betekent nou precies dat woordje ingeademd? Of wij kennen het woordje ook wel als geïnspireerd. God heeft bijbelschrijvers geïnspireerd. Nou, ik heb hier een definitie. En die definitie wil ik even voorlezen. En als u de samenvattingen krijgt, dan heeft u het in ieder geval. Maar ik zal die definitie van inspiratie, inademen, voorlezen. Die luidt als de definitie hiervan luidt dat de oorspronkelijke tekst van de Bijbel door mensen geschreven werd die onder de controle en de leiding van de Heilige Geest met inachtneming van hun gaven en persoonlijkheid zo schreven dat als resultaat daarvan een tot het laatste woord volkomen en foutloze wedergave van de boodschap ontstond die God aan de mensen wilde geven. Dat is de definitie van inspiratie, van het ingegeven woord van God. Dus met andere woorden, God heeft gesproken en heeft respect gehad voor de persoonlijkheid van degene door wie hij sprak. En ik vind het zo mooi. We zeggen wel eens, het is niet een mechanische inspiratie. Een mechanische inspiratie, dat betekent dat God helemaal geen rekening houdt met de persoonlijkheid van iemand. Ik vind het zo mooi dat als je de Bijbel leest, dan vind je in de Bijbel personen terug. Het is niet zoals de Koran alleen maar een boek vol leefregels. Een soort mechanisch opgezegd stukje wat overgeschreven is, helemaal niet. Maar God, je ziet het karakter terug tussen de brieven van Paulus en bijvoorbeeld de brieven van Petrus. En dan Johannes is weer heel anders. En je ziet als het ware zijn persoonlijkheid erin terug. Dus God heeft deze persoonlijkheden gebruikt en niet zomaar uitgeschakeld. Hij heeft erdoor gesproken en er is het woord achtergebleven zoals God het bedoeld had om het aan ons te vertellen. Spurgeon, de grote predikant van de vorige eeuw, die schrijft hierover: wij verdedigen elk woord van de Bijbel en geloven in de woordelijke en letterlijke inspiratie van de schrift. Wij geloven dat er geen ander soort inspiratie kan zijn. Als men de woorden ontneemt, gaat de juiste betekenis van de tekst verloren. De Spurgeon die zei heel duidelijk: elk woord van de Bijbel is door God geïnspireerd. En dat komt ook in de Bijbel naar voren. En dat gaat soms tot in de kleinste details. U weet wel dat de heer Jezus op een gegeven moment contact had met die Sadduceeën. Die zeiden van: hoe is het nou? Hè? Hier is een vrouw, die heeft al een paar mannen gehad. En als ze nou straks bij de opstanding in de hemel is, welke man hoort dan bij deze vrouw? U kent waarschijnlijk wel dat verhaal, hè? En dan geeft er Jezus een antwoord op de vraag, op deze vraag. En dan zegt hij in Matteüs 22, vers 32, dat God zegt: ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan zegt hij: is God dan de God van doden? Nou, dan weten de Sadduceeën niks meer te zeggen. Weet u dat hier niet staat: ik was de God van Abraham, maar ik ben de God. Dus dat ene kleine woordje, of het nou in de tegenwoordige tijd staat of in de verleden tijd, is al zo belangrijk. Elk woordje van de Bijbel is door God geïnspireerd. Nog een voorbeeld in Galaten. Dan zegt Paulus dat God aan Abraham een belofte gedaan heeft aan zijn zaad. Nou, aan zijn zaad, dat kan in het Nederlands vertaald worden in het meervoud en in het enkelvoud. Maar dan zegt Paulus daarbij, daar staat niet aan zijn zaden in het meervoud, maar aan zijn zaad in het enkelvoud. Ook daar legt Paulus weer de nadruk op zo'n klein detail, dat in het Grieks een woordje gebruikt wordt in het enkelvoud. En niet zomaar in het meervoud. En dat is, zo zegt Paulus, Christus. Het beloofde zaad. Soms kan het zelfs zo zijn dat dingen die niet gezegd worden, door God geïnspireerd zijn. Dat is raar. Eén voorbeeld. In Lucas 4, vers 19. In Lucas 4, vers, dan sluiten we daarmee af. Lucas 4, vers 19. Daar is de Jezus in Nazareth. En dan citeert de Jezus een tekst uit Jesaja 61. Hoef ik die er nou niet bij op te slaan. Maar dat mag u thuis eens een keer doen. Er staat in vers 18 dat de Jezus zegt: de geest des Heren is op mij. En ik vind het zo wonderlijk dat Lucas dit zo nauwkeurig opgeschreven heeft. En ook precies weet wanneer dat hij moet stoppen. Want er staat: de geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid en om te verkondigen het aangename jaar des Heren. En dan? En dan zet Lucas daar een punt achter. Maar in Jesaja komt er geen punt. In Jesaja staat: en een dag der wrake Gods. Maar heel bewust wordt Lucas geïnspireerd om dit weg te laten. Want die dag der wrake Gods, die komt later. Het is nu genadetijd. Ziet u dat zelfs dingen die niet gezegd worden, door God geïnspireerd zijn? En broeders en zusters, daarom is het zo uniek, die Bijbel. Dat God door mensen heen gesproken heeft. En ja, de volgende keer, we komen daar nu niet aan toe. De volgende keer gaan we zien hoe die mensen geïnspireerd werden. Hoe God door deze mensen heen sprak. Hoe de Bijbel uiteindelijk ook samengesteld is. Want wie heeft op een gegeven moment de stoute schoenen aangetrokken en gezegd: oké, die 39 boeken die accepteren wij als het Oude Testament, en die 27 boeken accepteren wij als het Nieuwe Testament. Waarom is daar niet het evangelie van Thomas bijgekomen? Of een van de evangelieën van Petrus? Of het boek Wijsheid? Of de boeken van Henoch? Wie heeft dat bepaald dat wij 66 boeken hebben en niet 70 boeken? En kunnen wij vandaag nog echt zeggen dat de tekst die oorspronkelijk geschreven is, 3000 jaar handmatig overgeschreven werd, totdat de boekdrukkunst uitgevonden werd, kunnen wij vandaag nog zeggen dat de tekst die toen geschreven is nog precies dezelfde tekst is als die we nu hebben? Is die niet door de loop der jaren een beetje veranderd? En dan gaan we ook nadenken over vondsten die gedaan zijn. Over oude teksten die gevonden zijn. En die zo nauwkeurig overeenkomen met de tekst die wij vandaag hebben. En als je daarover nagedenken, mensen, dan kun je alleen maar zeggen: wat hebben we toch een wonderlijk boek gekregen. Het profetisch woord. En het is zo ontzettend belangrijk dat wij liefdevol, verlangend, maar ook gehoorzaam met het woord van God omgaan. En ons laten corrigeren. Ons laten bemoedigen. En dat het woord van God ons laat groeien in het geloof. Dus ja, er valt heel veel te vertellen over zicht op het profetisch woord. En we gaan er de volgende keer mee verder. Zullen we samen de Heer nog danken? Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond met elkaar na mochten denken over dit bijzondere woord van God. Hoe u gesproken hebt. Hoe de Bijbel van zichzelf vertelt dat het woord van God is. Hoe de Jezus bewees dat het woord van God is. Hoe de apostelen spraken over het woord van God. Wat voor invloed de Bijbel gehad heeft op ons persoonlijk leven, maar ook op de maatschappij om ons heen. Heer, we danken u voor dit bijzondere woord. We danken u, Heer, dat we zo zicht mogen hebben op het profetisch woord. En dat we ook mogen zien, Heer, dat dat wat u in dat woord ons achtergelaten heeft en ons vertelt, dat we dat ook in onze tijd letterlijk in vervulling zien gaan. Heer, dat uw woord zo waar is. En ik dank u wel, Heer, dat we zo vanavond erover na mochten denken. En wilt u ons de komende tijd door dat woord onderwijzen. Dat we de tijd nemen om de Bijbel te lezen en te onderzoeken. Om ernaar te luisteren. Om het te geloven en te gehoorzamen. En dat die Bijbel ons eigen wordt. En dat u tot ons kunt spreken. Heer, want zodra we uw woorden lezen, bent u degene die spreekt. En dan mogen we het samen wel zeggen, spreek Heer, want uw knecht hoort. Heer, dank u wel dat we zo vanavond naar uw woord mochten luisteren. Jullie bidden, Heer, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis, ons ook bewaren. En zo het uw wil is, Heer, dat we ook over 2 weken bij elkaar mogen komen om hier verder over na te mogen denken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar nog een prachtig lied zingen. En we weten wat het betekent dat Jezus opgestaan is. Niet zomaar opstond als er onrecht was. Maar we gaan met elkaar zingen: U zij de glorie opgestane Heer.